56, maar nou op Psalm 56, vers 1 en 3 zingen. Na de verkondiging zingen we op Psalm 118, vers 2 en 3. En we eindigen met de geloofsbelijdenis. Dan nogmaals de liturgie voorlezen. We beginnen met het zingen van gezang 326, vers 2 tot 4. En na het gebed zingen we Psalm 61, vers 1 en 3. De schriftlezing gaat over Psalm 56, waarna we vers 1 en 2 van Psalm 56 zingen. En na de verkondiging van het woord zingen we Psalm 118, vers 2 en 3. En we eindigen deze dienst met de geloofsbelijdenis. Kunt u een prettige dienst.
Goedemiddag, zusters, broeders, jongelui. Ja. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Timmerman uit Breukelen voorgaat. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat u met ons een goede dienst zult hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Organist is Simon Kadijk. Bij de voorbeden hebben we vanmorgen aan onze God gevraagd of hij zijn wil over ons leven ten volle mogen leren kennen. En we hebben gebeden voor de organisaties die zich inzetten voor de verspreiding van het evangelie, zoals de Nederlands Bijbelgenootschap. De collecte is voor de STAG, Stichting voor Ondersteuning bij Psychische en Gezinsproblemen binnen onze kerken. We gaan nu eerst zingen gezang 326, vers 2. Tot en met 4. En na votum en groet zingen we Psalm 61, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes. Laten we als voorbereiding op deze dienst een moment van stilte nemen. We belijden: onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft, en die nooit loslaat wat hij begon. Amen. Ik mag u begroeten met genade en vrede en barmhartigheid van God de Vader door de Heer Jezus Christus. Thank you. mogen God kennen als onze toeverlaat, bij wie we mogen schuilen, laten we dat ook samen doen in gebed. Heren, liefdevolle God, trouwe Vader, Koning, we komen hier voor u in deze middag. We danken u dat we hier mogen zijn. In de rust van dit gebouw, in de rust van deze dag, kunnen we een uur, een moment wijden voor u. Tot rust te komen bij u. Om onze ziel, ons diepste, binnenste, tot rust te brengen bij u. Heere God, wat hebben we nodig? In de drukte van ons bestaan, bij alles wat ons bezighoudt, ons dwars kan zitten, hebben we het nodig dat u ons tot rust brengt. We hebben het nodig dat u alles in ons wegneemt wat ons in de weg zit. Ons falen, onze zonde, onze moeite, ons verdriet. Heere, wilt u dat doen? We verwachten veel van de ontmoeting met u. Heere, wilt u onze verwachting niet beschamen? Wilt u bij ons zijn als we uit de Bijbel lezen? Laat het zo mogen zijn dat uw woord klinkt, dat het iets in ons raakt. Wilt u dat geven en met uw Heilige Geest werken? Laat deze dienst een ontmoeting met u mogen zijn, omdat u ons ontmoet. Zegen ons in ons zingen, in ons bidden. Ook in de onderlinge ontmoeting, in het delen van onze gaven. Heere God, wilt u met heel uw gemeente zijn op deze wereld? We denken ook steeds weer aan onze vervolgde broeders en zusters. Geef dat zij het vol mogen houden in het leven met u. Geef dat ook zij in vrijheid u mogen belijden. Heren, we zijn als een klein gedeelte van uw gemeente hier bij elkaar. Er zijn zoveel meer mensen die met ons uw naam belijden. Laat het zo zijn dat er iets zichtbaar wordt door ons heen in deze wereld van uw grote plan, de komst van uw koninkrijk. Wilt u deze dienst ook daarvoor gebruiken? Dat vragen we u en we danken u tegelijk. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Ik wil voorlezen Psalm 56. Dat is tegelijk ook het gedeelte dat straks in de preek centraal staat. Psalm 56. Voor de koorleider, op de wijs van een roerloze duif in de verte. Van David een stil gebed toen de Filistijnen hem in Gat hadden gegrepen. Wees mij genadig, God, want ze bedreigen mij. De hele dag bestoken en bestrijden ze mij. Mijn tegenstanders bedreigen mij heel de dag en bestrijden mij vanuit hun hoge vesting. In mijn bangste uur vertrouw ik op u, op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, angst ken ik niet. Wat kan een sterveling mij aandoen? Hun woorden krenken mij de hele dag. Tegen mij zijn hun boze plannen gericht. Ze wachten hun kans af en bespieden mijn gangen, loerend op mijn leven. Gaan ze hun straf ontlopen? Toon uw toorn, God, en sla dat volk neer. Mijn omzwervingen hebt u opgetekend. Vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in uw boek? In het uur dat ik u aanroep, wijken mijn vijanden. Want dit weet ik, God staat mij terzijde. Op God, wiens woord ik prijs, op de Heer, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, angst ken ik niet. Wat kan een mens mij aandoen? Aan u, o God, heb ik geloften gedaan. Met dankoffers wil ik u betalen. U hebt mijn leven aan de dood ontrukt, mijn voet voor struikelen behoed. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede, in het licht van het leven. Laten we met elkaar ook gaan zingen uit deze psalm, vers 1 en 3 uit onze berijming. Psalm 56, vers 1 en 3. Dat we straks antwoorden op de verkondiging met Psalm 118, vers 2 en 3. Gemeente van de Heer Jezus Christus, zusters, broeders. Dat is natuurlijk schitterend wat daar in die psalm staat. Wat kan een mens mij aandoen? Nou, niks, want ik vertrouw op God. Het is een psalm die spreekt van een rotsvast vertrouwen. Maar ja, was het maar zo eenvoudig, toch? Wat kan een mens mij aandoen? Nou, heel veel. Mensen kunnen elkaar de vreselijkste dingen aandoen. In het groot, in oorlogssituaties, in het klein, huiselijk geweld, seksueel geweld. Vanochtend hadden we in onze gemeente in Breukelen een jeugddienst. En van tevoren hadden we een gesprek met een paar mensen. En toen kwamen we op het onderwerp pesten. Dat is ook zoiets. Wat kunnen mensen elkaar aandoen? Vreselijk. Het begint vaak in het klein, pesten. Grapjes maken over iemand. Omdat hij te lang is of te klein. Te dik of te dun. Iemand buitensluiten. Laten merken, jij hoort niet bij ons. Jij doet niet mee. Jij praat niet mee. Opzettelijk stiltes laten vallen als iemand erbij komt. En dat niet één keer, maar steeds weer en steeds erger. En als je er iets van zegt, dan pakken ze je terug, op wat voor manier dan ook. Het gebeurt bij jongeren, Je leest het vaak in de krant, op het schoolplein, via MSN, via internet. Mensen kunnen de ergste dingen over je zeggen, ergste dingen aan je laten zien. En het kan nog anoniem ook. Dat is misschien wel het gemeenste van wat mensen je kunnen aandoen. Ze doen je van alles en nog wat aan en ze gaan gewoon vrij uit. De daders, mensen die jou wat aandoen, ze kunnen soms zomaar verder gaan, ongestoord. Op school, ze zeggen alleen rottige dingen tegen je als de leraar er niet is. Als de conciërge de andere kant uitkijkt. Ze schelden je anoniem de huid vol via MSN. Het gebeurt ook bij volwassenen. Ik hoorde een tijdje geleden nog over iemand die op zijn werk zulke dingen meemaakte. Collega's die je systematisch buitensluiten, die dingen over jou doorgeven, vaak leugens, waardoor je promoties misloopt, waardoor je carrière in het honderd loopt. Ze praten over je, achter je rug om, zodat je het net wel hoort. Of ze plaatsen allerlei vuiligheid op je computer. Dat soort dingen. Wat kan een mens mij aandoen? Nou, mensen kunnen je kapot maken. En wat moet je dan met zo'n psalm? Op God vertrouw ik, angst ken ik niet. Wat kan een mens mij aandoen? Nou, dat vertrouwen op God, dat is mooi, maar wat helpt het mij? Ik ken wel angst. En is God dan wel te vertrouwen? Misschien komt op deze manier Psalm 56 wel heel dicht bij ons. Het komt misschien wel dichterbij dan je denkt. Deze psalm wordt gelinkt aan het leven van David. David, een mens die enorm veel moeite kende in zijn leven. Juist ook door wat mensen hem aandeden. Jarenlang op de vlucht voor koning Saul. Vernederd, gekleineerd, weggejaagd door zijn eigen zoon Absalom. David was iemand die wist wat het is om door mensen aan de kant te worden geduwd. Het was iemand die angst kende. Het komt dus dichterbij dan je misschien op het eerste gezicht denkt. Het gaat over mensen die mij bedreigen in de psalm. De hele dag door. De hele dag het gevoel, mensen zitten me achter op de hielen. Ze laten me nooit met rust. Ze proberen me te pakken en te grazen te nemen. Ik heb nooit rust. Dat gevoel. En het ergerlijke, het frustrerende is wel, zegt David, ze doen dat vanuit hun hoge vesting. Vanuit hun onaantastbare positie. Zij gaan gewoon ongestoord door het leven. En ik maar angstig zijn en zij leven gewoon gelukkig verder. Dat is het ergste waar je zo boos en machteloos van staat. Je kunt er niets aan doen en zij gaan gewoon hun gang. Dat is waar het hier over gaat. Het gaat over veel meer, maar dat is denk ik de kern. En iets wat wij ook kunnen meemaken. Dat mensen je de vreselijkste dingen kunnen aandoen. En wat doe je dan? Wat doe je eraan? In de psalm gaat het over woorden. Woorden die mensen spreken. De dichter zegt, mensen krenken mij de hele dag met hun woorden. Dat is de kern. Dat mensen je af en toe pakken op het schoolplein. Dat mensen je carrière proberen te frustreren. Dat is erg. Maar die woorden. Mensen kunnen je gevangen houden met woorden. Wat zij allemaal over jou zeggen. Dat jij niet normaal bent, dat jij niet goed functioneert. Dat jij gek bent, dat jij anders bent, dat jij niet deugt. Dat jij niet thuis hoort in onze organisatie. Die dingen, woorden. Mensen nemen je in de tang. Woorden rechtstreeks in your face of via een omweg, via het internet. Mensen kunnen je gevangen houden in hun woorden. En je weet wel, het klopt niet wat ze zeggen. Maar de valkuil is dat je toch gaat denken, ja, ze zullen ook wel een beetje gelijk hebben. Ik zal dan ook wel anders zijn. Ik zal dan wel minder zijn. Ik zal wel gek zijn. Dat is de valkuil waar je zomaar in kunt lopen. Dat je gaat geloven wat mensen over jou zeggen. En dat je je laat imponeren door hun bedreigingen. Als jij je mond open doet, dan doen we er iets aan. Woorden kunnen kwetsen, kunnen dodelijk zijn, bijna. Ze zeggen wel eens, als blikken konden doden. Nou, woorden kunnen venijnig zijn. Niet voor niets staat er in de Bijbel, in de spreuken van Salomo, woorden hebben macht over leven en dood. Zoveel invloed hebben woorden, wat je zegt. En Jacobus schrijft in Jacobus 3, onze tong zit vol dodelijk gif. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Woorden hebben zo'n invloed. Of het nu woorden zijn die je uitspreekt of dingen die je verzwijgt of achter iemands rug om bekend maakt. Woorden zijn zo invloedrijk. De mensen die God heeft geschapen, je medemensen, kunnen zo kapot gaan door wat je zegt. En het schokkende is wel dat het dus ook onder gelovigen kan gebeuren. Als je bij Jacobus leest, dat gaat over hoe christenen onderling met elkaar omgaan. Uit één mond kan op het ene moment een lofpsalm klinken, een zegen in de naam van God. Het andere moment kun je elkaar uitschelden of elkaar de vreselijkste dingen toewensen. Het gebeurt in tijden van kerkscheuring. We denken nu terug aan 40 jaar geleden, toen de scheuring er was in onze kerken. Maar niet alleen dan. Het kan ook zomaar gebeuren in het onderlinge verkeer in een gemeente, dat je dingen tegen elkaar zegt, waarmee je eigenlijk het licht in de ogen van de ander niet gunt. Woorden kunnen kwetsen, pijnlijk zijn. Maar wat doe je eraan als het jou overkomt? Dat was de vraag. Wat doe je eraan? De psalm heeft het niet alleen over woorden van mensen, maar ook over het woord van God. En dan bedoelen we even niet alleen de Bijbel als boek waar je in kunt lezen, maar vooral, wat is nou Gods boodschap voor jou, over jouw leven? Het woord van God, dat is wat God over jou zegt. En dat is tegengif. Ik vertrouw op God, wiens woord ik prijs, zegt de dichter. De beste manier om niet in de valkuil te lopen van woorden van mensen is goed je te binnenbrengen. Probeer te luisteren naar wat God van jou vindt, wat Hij over jou zegt. En wat vindt God dan over mij, over jou? Nou dit, God zegt, ik heb jou gemaakt. Ik heb alle mensen mooi gemaakt naar mijn beeld. Jij lijkt sprekend op mij. En daarom, jij mag er zijn, jij verdient een plek op deze wereld, op mijn wereld. Je bent dus de moeite waard. En God zegt ook, ik weet wel dat het bij jou niet alleen maar volmaakt is. Ik weet wel van de zonde en de zwakke plekken in jouw leven, maar je bent zo kostbaar voor mij. Ik geef mijn zoon voor jou, om jou te redden, voor jou, omdat ik van jou hou. Kijk, dat is in een notendop Gods woord. Gods boodschap over jouw leven, over mijn leven. En wij mogen ons daaraan vasthouden. De dichter zegt, ik prijs dat woord. Ik vind daar mijn houvast in. Ik vind daar mijn blijdschap in. Bij alles wat mensen over mij zeggen, en als mensen mijn woorden verdraaien, ik klam me vast aan dat woord. Die boodschap van God. Dat is het voor ons de uitdaging om niet in die valkuil te lopen van mensenwoorden. Om niet toe te geven aan dat stemmetje in je achterhoofd, mensen zullen wel gelijk hebben in wat ze over mij zeggen. Nee, richt je op wat God over jouw leven zegt. Juist ook als je het moeilijk hebt. Luister naar Gods woord en vertrouw dan echt op wat Hij zegt. Het is de uitdaging om het in de praktijk te brengen. Als mensen van allerlei rottigheid over je uitstorten. Probeer er boven te staan. Door te denken of misschien wel hardop te zeggen, nee, je hebt geen gelijk. Wat jij over mij zegt klopt gewoon niet. En denk erbij of zeg het misschien als je durft. Ik weet wie ik ben, omdat ik weet wat God van mij vindt. Probeer dat te doen. En misschien verandert het dan wel. hoe mensen jou benaderen. Misschien. Misschien ook niet. In ieder geval, je kunt er zelf beter mee omgaan. Je weet waar je houvast ligt. En misschien wordt het er ook anders door. Gaan mensen je anders benaderen. Maar misschien ook niet. Het zou mooi zijn als je al vertrouwend op God echt zou kunnen zeggen: ik heb geen angst meer en ik heb het nooit meer. Ik heb dat niet en denk de meeste mensen niet. Hoe zit dat nou? In de psalm zie je het ook gebeuren. Het ene moment een vreugdekreet: ik heb geen angst meer, ik vertrouw op God. En de volgende regel lees je weer over mensen die je proberen te pakken. Hoe zit dat? De psalm laat twee dingen zien over wie God is voor de dichter. Het eerste is dat de psalm een beroep doet op God als rechter. Het klinkt zo'n uitroep. Straf ze. Gaan ze hun straf ontlopen? Toon uw toorn, God. Sla dat volk neer. Dat is de gedachte hier. Als mensen je onrecht doen, breng het dan bij God. Leg je klacht neer bij God. Er wordt zelfs gevraagd of God de mensen die je dwars zitten wil straffen. Dat klinkt misschien wel vreemd. Want wij moeten onze vijanden toch altijd lief hebben en vergeven. Zegt Jezus toch, heb je vijand lief. Dus moet je toch proberen om altijd maar van mensen te houden, wat ze ook over je zeggen en wat ze je ook aandoen. Om eerlijk te zijn, ik heb er geen helemaal sluitend antwoord op. Inderdaad, Jezus wijst ons de weg van de liefde. Dat betekent in ieder geval, ga niet de haat en de wrok en de verbittering en de teleurstelling koesteren in je hart. Maar de weg van vergeving en liefhebben is niet een weg van, oké, ga maar door met alles wat je doet, al die ellende, laat maar, ga maar door. Bij vergeven hoort ook iets als overgeven. Dat je jouw boosheid en teleurstelling over wat mensen je aandoen probeert bij God te brengen. Zoals het in de Bijbel staat in Romeinen 12. Neem geen wraak, maar laat God je wreker zijn. Want God zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Je mag dus het bij God brengen, die boosheid. En dan komt er misschien ruimte in je leven om te vergeven en om lief te hebben. En er zit ook iets in van troost. Als mensen maar doorgaan met jennen en je leven verzuren, vergallen, bedenk dan, er is een God die het ziet, die er nota van neemt en die het kwaad niet ongestraft zomaar laat gaan. Er zit ook iets van een waarschuwing in, voor ons allemaal. Hoe gaan wij om met de mensen om ons heen? Wat doe je als je ziet dat een ander in de hoek wordt geduwd en vertrapt? Doe je eraan mee of doe je niks en word je zo op een bepaalde manier mededader? God is een God die het onrecht niet kan hebben en ook van ons vraagt om te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid, om vredestichters te zijn. Wat doe ik? Wat doe jij? God is een rechter. Dat laat de psalm zien. En het gaat ook over God als trooster. Er wordt een schitterend beeld gebruikt hier in de psalm. Komt het ook elders in de Bijbel wel tegen. Het beeld van God die een boek heeft waar hij ons leven in opschrijft. En God die een kruik heeft waar hij onze tranen in opvangt. Dat is niet een God die als een administrateur al onze gangen nagaat. Maar het is de God die erbij is. Zoals David, de dichter, het zegt: dit weet ik, God staat mij terzijde. In alles wat je meemaakt, in alles wat mensen je aandoen, is God niet de afwezige. Ook al vraag je je wel eens af, waarom doet hij niks? En God is erbij als de God die het ziet. Die ziet wat er gebeurt en het gaat hem aan zijn hart. Hij vangt de tranen, je verdriet, op in zijn kruik. En de dichter die doet er een beroep op: Heer, doe het dan ook. Vang mijn tranen op, vergeet het alstublieft niet. Kom erop terug. Daar zit iets in van een belofte. dat God nog eens terugkomt op jouw verdriet, op alles wat je nu meemaakt. Waarom? Nou, omdat hij alles goed wil maken. Hij wil een traan veranderen in een lach. Elke dwaalweg, al elke omweg die je nu gaat, wil hij veranderen in een leven van geluk. Zo is God, de God die in deze psalm centraal staat. Het is geen God die meteen alles in één keer helemaal goed maakt. Daar heeft hij zijn redenen voor. Maar wel een God die erbij is en met je meegaat en je verdriet ziet. Ik hoop dat we dit allemaal kunnen vasthouden. Wat voor een levenssituatie je ook zit, of je nu hier veel mee te maken hebt of wat minder. Probeer in je leven niet te veel te luisteren naar wat mensen zeggen. Dat kan een enorme valkuil zijn waar je echt intrapt. Let liever op wat God van je vindt, zijn woord. Zijn boodschap over ons leven is dat hij om Jezus wil van ons houdt. En dat we daarom waardevol zijn. Dat geeft je houvast, daar kun je op vertrouwen. En probeer eraan te denken dat God erbij is. In heel ons leven, ook als je het moeilijk hebt. En dat hij een God is die ons verdriet ziet, erop terugkomt. En die ook het onrecht wat er gebeurt niet vergeet. Amen. Graag voorgaan in dankgebed en voorbeden. Heere God, dank u wel dat we u mogen kennen als de God die mensen vrijmaakt. Zo laat u zich steeds weer zien in heel de geschiedenis als de God die mensen in de vrijheid stelt. Dat begon al bij Israël, dat u bevrijd heeft uit Egypte en u heeft in Jezus Christus vrijheid gebracht voor een ieder die in hem gelooft. Heren, we komen bij u en we willen tegen u zeggen, zoals u beter weet dan wij ooit kunnen weten, dat er zoveel mensen zijn die gebukt door het leven gaan, door mensen of door machten worden gevangen gehouden. Het kan ook in ons leven zo zijn, dat mensen ons in het nauw drijven, ons gevangen houden in woorden, in gedrag. Heere God, we bidden u dat u bevrijding geeft. Dat we onze rug mogen rechten, dat we mogen wandelen in de vrijheid die er is, omdat we een kind van u zijn, door Jezus Christus. Heere God, als wij ermee te maken hebben dat mensen ons dwars zitten, ons het leven vergallen, wilt u dan daar iets aan doen? Wilt u geven dat het mag stoppen? En leer ons om steeds ons houvast te vinden in u. In uw woord, in uw bevrijdende boodschap over ons leven. Geeft u ons dat allen, dat we in die boodschap vaststaan, daarin roemen, daarin onze vreugde, onze diepste blijdschap vinden. Heer, we bidden niet alleen voor onszelf, maar ook voor de wereld om ons heen. Waar zoveel mensen beschadigd worden door andere mensen, op wat voor manier dan ook. Geweld, lichamelijk, seksueel, verbaal geweld. Heer, we danken u dat we u mogen kennen als een God die recht doet. Die toewerkt naar het moment dat u al het onrecht weg zult doen. Heer, laat dat koninkrijk van recht en vrede snel komen. En geef ons de kracht, het lef, de moed, de vindingrijkheid en de liefde om in deze tijd, in de wereld waarin wij leven, in onze eigen omgeving, vredestichters te zijn. Om te zoeken naar gerechtigheid, naar het goede voor de mensen om ons heen. Dat kunnen we niet in eigen kracht. Bidden om uw Heilige Geest. Uw Geest die ons verbindt aan Jezus Christus, aan zijn boodschap. Uw Geest die ons muren doet doorbreken, over bergen heen doet gaan. Gaat u zo met ons mee in de komende week bij alles wat er op ons pad komt. Bij alle activiteiten die er zijn, op ons werk, in onze gezinnen en ook bij de leegte die we misschien tegenkomen. Gaat u met ons mee? Wilt u ook alles wat er in de gemeente gebeurt zegenen? Allen die de gemeente met hun gaven en tijd dienen, ook zegenen en bemoedigen. Hier zo bidden we en we danken u. Wilt u wat niet goed was in deze dienst vergeven? Laat alles zijn tot eer van uw naam. Tot verheerlijking van u, onze Vader, die ons kent, ons gemaakt heeft. Tot eer van u, Jezus Christus, die ons verlost. Tot eer van u, Heilige Geest, die ons leidt. We prijzen u. Amen. Er is nu gelegenheid om uw gaven te geven. Er wordt gecollecteerd. En laten we aansluitend samen zingend ons geloof belijden. mogen van hier gaan, de nieuwe week ingaan met Gods zegen. God wil ons zijn zegen geven. Wij mogen zijn tot een zegen voor de mensen om ons heen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.